Ik heb het al gezegd, thema is toekomstperspectief. Maar voordat ik het een en ander ga zeggen daarover, wil ik jullie eerst een vraag stellen. Eigenlijk twee vragen. Hoe kijken jullie naar de gebeurtenissen om je heen? Kijk je naar de wereld, je ziet van alles, je hoort van alles. Hoe kijken jullie daarnaar?
Je hebt de vraag gemist. Mooi wel opletten natuurlijk.
Als je kijkt naar de gebeurtenissen in de wereld, de dingen die om je heen gebeuren, dingen die je misschien in het nieuws leest of ziet of wat dan ook. Hoe kijk je daarnaar? Wat doet dat met je?
Pijn, verdriet.
Wat steeds gekker.
Eindtijd.
Je kan de Bijbel naast de krant leggen, ja. Profetieën worden vervuld. Wat zeg je? En Jezus zal spoedig terugkomen. Ja, zeker. Zeker. Ja, ik weet. Er zijn verschillende gevoelens en dingen die je kunt hebben inderdaad. Hè. Als je kijkt naar alles wat er om je heen gebeurt. Hè, dat merk ik zelf ook wel. En zeker als ik naar de afgelopen paar dagen kijk, als we met cleansing bezig zijn, dan zijn we natuurlijk voornamelijk met broeders en zusters bezig. Maar als je al ziet wat voor zooi en ellende en verdriet en pijn daar al zit, man, dat kun je haast niet aan. Dat kun je haast niet aan. En dan nog kijk naar de wereld waar ontzettend veel gebeurt. He, natuurlijk, er zijn heel veel leuke dingen die in de wereld gebeuren, zeker. He, we zien heel veel zegeningen, zeker. Maar er is ook enorme bonk en ellende in deze wereld. En ik denk dat we, als we heel eerlijk zijn, allemaal wel eens die vraag gesteld hebben, waarom? Waarom nou? Doe er wat aan. En dan kijken we omhoog. En dat zijn echt niet alleen de niet-christenen die dat zeggen, maar ook wij zeggen dat wel eens. Heer, doe iets. Hoe lang moet dit nog zo doorgaan? Als we kijken naar, het werd net al gezegd, het wordt steeds heftiger. En als we kijken naar de natuurrampen de afgelopen jaren. Tsunami's zo gigantisch groot, dat hadden we met geen mogelijkheid voor ogen gehad dat zoiets zou kunnen gebeuren. Maar het gebeurt wel. Aardbevingen. Bosbranden in Amerika, zo gigantisch groot, kan je geen voorstelling bij maken. Bizar gewoon, wat er allemaal gebeurt. Tornado's, sneeuw op plekken waar men nooit sneeuw verwacht, maar het gaat daar gewoon sneeuwen. En dan niet een klein beetje, nee, dan ligt dan gelijk een meter of zo. Het klimaat lijkt te veranderen. En dan denk je van, wat is dit allemaal? En dan zie je de wereld daarmee bezig. En die gaan er allerlei dingen verzinnen om te kijken of ze het op kunnen lossen. Nou, ik wens ze veel succes. Het gaat ze niet lukken. Maar dat is wel de mens, hè? Die probeert het eerst zelf op te lossen. Maar dan gaan we nog verder kijken. Als we kijken naar de oorlogen. Als we kijken naar de Arabische wereld de afgelopen paar jaar. Wat daar allemaal gebeurd is. Wie had ooit voor mogelijk gehouden dat het daar zo'n zootje zou worden? Niemand. Maar het gebeurt wel. En zeker met de techniek van de vandaag de dag, met Facebook, Twitter en zo, dan wordt dat gewoon even geregeld. Als we kijken naar Egypte, een van de grootste middelen die daarin gebruikt werd, was Facebook. Onvoorstelbaar. Afrika, wat daar allemaal aan de hand is. Maar ook Azië, Zuid-Amerika. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Dat zien we niet allemaal. We zien een paar. Hè. We zien er dan pas geleden weer een van de, ik weet even niet zijn naam meer, maar een van de regering die zei van ja, we krijgen op dit moment 1000 vluchtelingen per week binnen. Dat is een druppeltje op wat er over de hele wereld gebeurt met vluchtelingen. Miljoenen mensen die vluchten van hun thuis, omdat er van alles en nog wat aan de hand is. De honger in de wereld. Ziektes. Ziektes waarvan we dachten dat ze overwonnen waren. We hadden daar middeltjes voor. En wat gebeurt er? Het steekt opnieuw de kop op. En de middeltjes werken niet meer. Er komen nieuwe virussen waar we geen idee hebben van hebben, van hoe moeten we dit gaan bestrijden? Er is niet eens een geneesmiddel voor. Als we dan de Bijbel ernaast leggen, dan zullen we zien dat dat in de Bijbel staat. Dat dat soort dingen zullen komen. In onze eigen omgeving, het rijke Westen, wij dachten het allemaal voor elkaar te hebben met onze systemen. En wat gebeurt er? Onze systemen vallen als een kaartenhuis in elkaar. De financiële en de economische crisis. Waardoor ontzettend veel mensen weer in de problemen gekomen zijn. En mensen komen dus tot ontdekking van, hey, ergens lukt het dus niet om de zaken zelf op te lossen. En toch blijven ze ermee doorgaan. Want ze blijven proberen te kijken van, kunnen we een ander systeem bedenken wat wel werkt. Maar ook het morele verval. Abortus, euthanasie, echtscheidingen. Het neemt toe, dat wil je niet weten gewoon. Wij hebben een website, ikwileuthanasie.nl. En als je ziet hoe vaak er mailtjes voorbij komen van mensen die zeggen van, ja, toen we daar net mee begonnen, was het nog een beetje, hè, mensen die aan het eind van hun leven waren, met ongeneeslijke ziekte en zo. Nou, die help je naar de hospicen toe en zo, dat ze op een goede manier geholpen kunnen worden. Maar ik zie nu ook berichten komen op zo'n website van, ja, ik zie het leven eigenlijk niet meer zitten, dus hoe kan ik euthanasie laten plegen? Hoe kan ik op een wettelijke manier zelfmoord plegen? Bizar. En dat is de wereld waarin we leven. En dat wordt alleen maar erger. Als we kijken naar de vele kinderen die opgroeien in gebroken gezinnen. Die kinderen die groeien op en die gaan straks ook weer een gezin stichten. Die hebben geen enkel voorbeeld hoe dat zou moeten. Ik moet er niet aan denken wat voor generatie dat gaat worden. En dat gaat alleen maar komen in psychische problemen. Ze komen er niet meer uit. En dan denken ze, de enige uitweg is zelfdoding. Het begint eerst met wat andere dingen, zelfbeschadiging en noem maar op, allerlei dingen waar ze mee bezig zijn. En uiteindelijk helpt dat ook niet meer. Niet alleen volwassen mensen, hè. Websites, kinderen van 10, 11 jaar die aangeven van, ik zie het leven dat ik dood was. Dat snijdt je door je hart. En dat is de tijd waarin we leven. Onverdraagzaamheid, geweld, allerlei dingen die spelen in ja, gewoon vandaag de dag, de realiteit van vandaag de dag. En natuurlijk als we dan nog kijken ook naar Israël, wat daar gebeurt. Want dat is natuurlijk, dat is de kern, daar draait het om. Alles wat er met Israël gebeurt, de wereld wil gewoon niet dat dat land daar is. De wereld wil gewoon niet dat dat volk daar is. Waarom? Omdat het volk van God is. Ja, al met al natuurlijk geen vrolijk plaatje wat ik even zo schets. Ik wil ook geen doemdenker zijn, maar ik wil wel even de realiteit neerzetten. Want we kunnen ons er wel voor afsluiten. We kunnen zeggen van, nou, oogkleppen, dan zie ik het allemaal net niet of zo. Als mijn leventje maar goed gaat. Maar is dat de bedoeling die wij met ons leven zouden moeten hebben? En daarom de vraag ook van, wat doe je met de wetenschap van al deze dingen? He? Stop je je oren dicht, hou je je ogen gesloten, om er maar even niet over na te denken, om maar gewoon eventjes met je eigen dingetjes bezig te zijn, te kijken van, hoe kan ik mijn leven op deze wereld zo aangenaam mogelijk te maken, en ik ben een kind van de Heer, dus straks ben ik bij hem, en dan klaar. Heel veel christenen denken zo, hè? Heel veel christenen denken zo. En dan denk ik van, dat is niet onze opdracht. Onze opdracht is om iets te doen naar deze wereld toe, naar al die mensen toe, die God niet kennen. En die met al deze zooi te maken hebben. En daarom heb ik gekozen voor dat thema toekomstperspectief. En dan wil ik gaan lezen in 2 Petrus 3. Ik heb niets op de beamer. Ik denk, jullie hebben je bijbeltje zelf bij je en anders luister je maar. We gaan een aantal versen lezen en daar gaan we gewoon eens met elkaar wat naar kijken. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 8. En dan schrijft Petrus het volgende. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwden. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen te sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Net als de andere geschriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Een prachtig stukje wat Petrus hier geschreven heeft. Als we kijken naar deze brief, deze tweede brief van Petrus, dan is die in de eerste plaats geschreven als waarschuwing tegen dwaalleraars. Mensen die de zaken een beetje anders voorstellen dan dat ze eigenlijk zijn. Proberen de Bijbel, het woord van God, naar de hand te zetten. En het tweede wat erin naar voren komt is de groei in genade en kennis van Jezus Christus. Dat zijn de twee thema's die door deze brief heen gaan. En als we die brief dan in stukjes zouden knippen, dan kun je eigenlijk min of meer de hoofdstukken daarin aanhouden. Het eerste hoofdstuk gaat over de vorming en het karakter van de christen. Dus de vorming van ons karakter, zoals we hier zitten. Het tweede hoofdstuk gaat over de veroordeling van de dwaalleraars die van binnen uitkomen, hè? Niet van buitenaf. Er zijn niet mensen die van buitenaf een beetje ons lopen te narren van haha, jullie christen of zo. Nee, het zijn mensen van binnenuit die bezig zijn om de zaak onderuit te halen. En het derde hoofdstuk gaat over het vertrouwen op de wederkomst van Jezus. Nou, dat is het toekomstperspectief waar ik dan naar wil kijken. En ik heb het net al gezegd, het kan zijn dat je een beetje het idee hebt van, nou, het zou mijn tijd wel uitduren, hè? Ik probeer mijn zaken eens een beetje in orde te hebben en dan komt het wel goed. En dan ben ik straks bij de Heer en dan is het allemaal goed. Natuurlijk, zo kan je kijken. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik wil niet zo kijken. Ik wil kijken naar wat er in deze wereld gebeurt. En als ik kijk naar deze wereld, dan zou je kunnen zeggen van hopeloos geval. En in wezen is dat ook zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij als kinderen van God, die geproefd hebben wat de genade is van Jezus, dat wij zeker invloed kunnen hebben in levens van mensen om ons heen. En de vraag is dan maar, ben je daartoe bereid? Of zeg je van, nou nee, het zal mijn tijd wel uitduren. We mogen een mooi perspectief hebben van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is iets wat we niet zelf kunnen bewerken. Ik zei het aan het begin al, heel veel mensen zijn er wel mee bezig. Als je kijkt naar al die milieuorganisaties en weet ik het allemaal zijn ze aan het tobben en aan het moeilijk doen om te proberen de zaken in deze wereld te redden. En begrijp ik goed, dat wil ik niet aan de kant schuiven van, dat heeft geen zin, dat hoef je niet te doen. Nee, natuurlijk. Onze opdracht is om te zorgen voor de aarde. Onze opdracht is om bezig te zijn met de schepping van God. Want deze aarde is niet van ons, hè? Wij gedragen ons zo, alsof de aarde van ons is. En daarom maken we er zo'n puinhoop van. De aarde is van God. Dus het is goed om daar zo goed mogelijk mee om te gaan en te doen wat in je mogelijkheden ligt daarin, zeg maar. Maar uiteindelijk gaan we het zelf niet redden. Uiteindelijk zal deze wereld gewoon verdwijnen en er komt iets nieuws voor in de plaats. Nou, dan hoor je me heel veel mensen zeggen, en dat is ook niet alleen mensen daarbuiten, maar ook christenen, die zeggen van, waar blijft hij nou? Het is al zo'n zootje, moet het nog erger worden? Waarom komt hij niet terug? Waarom lost hij het niet op? En ik snap dat wel hoor, als mensen met heel veel ellende en pijn en verdriet te maken hebben, als ik kijk naar de afgelopen 2 dagen en al die mensen zo zie, dan kan ik me helemaal goed voorstellen dat mensen zeggen van, wanneer is het over? En dat ze zelfs de keus maken, ook christenen, van ik maak er zelf een eind aan. Dan ben ik er vanaf. Maar Gods tijdmaat is niet onze tijdmaat. En dat geeft Petrus eigenlijk al gelijk aan in dit gedeelte. Hij zegt van, 1 dag is als 1000 jaar, 1000 jaar als 1 dag. Het past niet in ons plaatje van tijdmaat. Wij kijken naar ons horloge en we zien daar de minuten voorbij schuiven. We kijken naar een kalender, we zien de weken, de maanden en de jaren voorbij schuiven. Maar dat plaatje wat Petrus hier schetst van hoe God er tegenaan kijkt, past niet in ons denken. We snappen niet hoe dat werkt. En dan is gelijk al dat we een stukje duidelijkheid hebben van, oké, dus de tijd moeten we loslaten en moeten we bij God laten. Hij weet de juiste tijd. En natuurlijk zeggen we, hè, Jezus terugkomen, ja, liever vandaag nog dan morgen. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook heel egoïstisch gedacht. Want dat betekent dat er heel veel mensen zijn om ons heen, en misschien wel familie, vrienden, buren, die de Heer niet kennen. Als Jezus nu terugkomt. En ze kennen de Heer niet. En ze hebben geen keus gemaakt voor de Heer. Zijn ze voor eeuwig bij hem weg. Dus de Heer terugkomen nu. Ja, natuurlijk, dat willen we allemaal. Maar het heeft wel consequenties. En als je het andersom zegt van, nou laat nog maar even wachten, want dan kunnen we heel veel mensen bereiken en dan kunnen we nog heel veel mensen kunnen een kind van de Heer worden. Egoïstisch. Weet je waarom? Als je kijkt naar al die mensen met pijn, met verdriet, met moeite, die van gekkigheid niet meer weten waar ze heen moeten. En echt hè, van gekkigheid niet meer weten waar ze heen moeten. Die zaal jullie dan wel op met van, ja je moet nog even wachten. Snap je een beetje het dilemma van, aan de ene kant wil je heel graag dat de Heer terugkomt, en aan de andere kant zie je gewoon van, ja maar als. Er zitten allerlei consequenties aan. En dan mogen we blij zijn dat wij daar niet in hoeven te beslissen, dat die beslissing gewoon bij God zelf ligt. Dus als we vanuit het perspectief van God kijken, dan treuzelt hij niet, dan weet hij precies waar hij mee bezig is. Hij is begonnen met in de eerste plaats Jezus te laten komen. En zeggen van oké, daar ga ik het oplossen. En in wezen is het dus 2000 jaar geleden is het al opgelost. Want Jezus zei, het is volbracht, het is klaar. Alleen we merken het nog niet. God heeft nu de genadetijd, zoals we dat wel eens noemen. Dat zoveel mogelijk mensen hem gaan leren kennen. En hij zal terugkomen op het juiste moment, op het juiste punt. He, dus uitstel is geen afstel. De wereld wil ons dat laten geloven. He, van, ja, die God van jullie die komt nooit meer terug, weet je wel. Want bestaat hij überhaupt wel? Krijg je dat soort vragen? Maar wij weten, uitstel is geen afstel. Hij komt terug. Maar hij komt terug. Niet dat hij van tevoren even een e-mailtje stuurt. Of even een berichtje naar het nieuws. Van, jongens, kunnen jullie dat even om 8 uur allemaal even uitzenden? Dan weet iedereen dat ik eraan kom. Hij komt als een dief in de nacht. Kan je je voorstellen, je ligt 's nachts in je bed te slapen en je hoort wat beneden. En denk je, wat is dat? He, of je moet even naar het toilet of zo en je loopt naar beneden en boem, daar staat er een inbreker voor je neus. Zo plotseling komt hij. Als een dief in de nacht. Je hebt geen idee van dat gaat gebeuren, dat het überhaupt zou gebeuren. En ineens sta je voor hem. Zo plotseling. Maar, en dat is het mooie, God heeft wel kenmerken gegeven van, hé, Het precieze tijdstip ga ik jullie niet geven. Maar ik ga jullie wel een aantal signalen geven waarin je kunt weten dat het wel heel dichtbij komt. Nou, daar heb ik al een heel aantal van genoemd. En als we naar de Bijbel gaan kijken, dan zouden we eigenlijk bijvoorbeeld, want er zijn natuurlijk heel veel gedeeltes waar er wat over gezegd wordt. Ik ga de gedeelte niet helemaal voorlezen. Ik ga er een beetje verhalen vertellend doorheen. Maar Matteüs 24, waarin heel veel dingen genoemd worden die Jezus heeft gezegd van oké, jullie willen weten wanneer ik terugkom? Nou, let dan hierop, daarop. Dan gaan we gewoon eens kijken. Het begon met dat ze in Jeruzalem liepen en dat ze keken, de discipelen keken naar de tempel en denken van wauw, weet je wel. Wat een prachtig gebouw. Heer, ziet u dat? Geweldig, hè, die tempel. En wat is het antwoord van Jezus? Nou jongens, prima hoor, dat gebouw, maar er blijft geen steen van over. Blijft geen steen van over. Dat is ook gebeurd, hè? Het jaar 70. De tempel is compleet verwoest. De tempel is er niet meer. Dus mensen kijken naar wat er in de wereld is. En God kijkt daar overheen. Jezus kijkt daar overheen. En die zegt, dat gebouw is helemaal niet belangrijk. Er blijft geen steen van over. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat om andere dingen. En dan gaat hij vertellen. En dan begint hij al met de misleiders. Van, let op, er zullen er komen die zeggen dat ik het ben. Maar ze zijn het niet. Dus let heel goed op. Zorg dat je weet waarnaar je moet kijken. Dus dat is ook belangrijk dat we de Bijbel kennen. Dat we kunnen ontdekken wat daarin staat. Zodat als er iemand opstaat en zegt van, hallo, ik ben het. Dat we kunnen zeggen van, nee, jij bent het niet. Maar er gebeurt nog meer. Oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Het ene volk staat op tegen het andere volk. Allerlei dingen noemt hier Jezus. Wat zegt hij daar achteraan? En dit is nog maar het begin. Dus als ik naar buiten kijk, naar deze wereld, als ik kijk naar het nieuws, als ik kijk naar wat er allemaal gebeurt, als ik kijk wat er gebeurt met mensen, dit is nog maar het begin. Het gaat dus nog veel erger worden. En als je dat hoofdstuk verder leest, dan staat daar dat er een grote christenvervolging zal komen. En dan is het niet zo dat de mensen daarbuiten die de Heer niet kennen, dat die naar ons toe komen, ons te pakken nemen en in de gevangenis zetten. Nee, het gebeurt van binnenuit. Medegelovigen willen hun eigen hachje redden. Dus je broer of zus geeft jou aan van, hé, dat is een christen. Die tijd die gaan we meemaken. En dat gebeurt al in heel veel landen. Hè? Als we kijken naar Afrika, als we kijken naar Noord-Korea, en zo zijn er nog tientallen andere landen waar dit gewoon op dit moment gewoon gebeurt. Het gebeurt gewoon. En hebben wij onze ogen open voor die signalen. De signalen die God heeft gegeven, waarmee hij laat zien van, hé, ik kom er bijna aan. En dan het mooiste. Dat staat in Matteüs 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Weet je dat dit al klaar is? Ken je internet? Internet is over de hele wereld te bereiken, te vinden. Als we kijken naar Afrika, dan denken we allemaal aan de arme mensen en honger en weet ik het allemaal. Natuurlijk, dat is er. Maar er is een enorme mobiel netwerk. Met de kleinste telefoon hebben ze verbinding met het wereldwijde internet. En op elke plek in de wereld zijn we in staat om het evangelie te brengen, zonder er zelf naartoe te gaan. De boodschap van Jezus klinkt over heel de wereld. Er is nauwelijks meer een plek te vinden waar dat niet op die manier kan klinken. Dat is een mooi signaal, om dat te weten. En ook om te zien dat juist door het internet er miljoenen mensen tot geloof komen. Dat gaat niet om een paar honderd of zo, nee, werkelijk miljoenen mensen komen door het internet tot geloof. En dan denk ik van, wauw, het komt nou wel echt heel dichtbij. Nou, wees niet bang, ik ga geen datum noemen of zo, dat, hè, want die datum weten we niet. Maar gewoon om even, ons even wakker te maken van welke signaal kunnen we daar verlangend naar uitzien, zeg maar. En als we dan gaan kijken naar wat Petrus nog meer zegt in dat gedeelte, hè, dus we gaan weer even terug naar 2 Petrus 3, dan staat er van, als Jezus terugkomt, dan zullen de hemelen, de zon, de maan, de sterren door hitte oplossen, wegsmelten. Nou, ik kan me daar ook geen voorstelling van maken, hè, hoe dat dan gaat. Maar dat zijn de woorden die in de grondtekst gebruikt worden. Het ontploft niet of zo. Nee, het smelt weg. Het verdwijnt helemaal. Het lost op. Dat gaat er gebeuren. En daar blijft het niet mee. Want de volgende stap daarna is dat God zegt van, ik ga nu nieuwe hemelen en een nieuwe aarde maken. Hij gaat de schepping als het ware opnieuw doen. Dat is de plek waar we straks met elkaar mogen zijn. Met al die miljoenen, miljoenen, miljoenen broeders en zusters. Nou, ik kan me er geen voorstelling bij maken hoe dat zal zijn. Maar dat moet geweldig zijn. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Want God is geweldig, toch? God is geweldig. Dus zijn nieuwe schepping zal ook absoluut geweldig zijn. Alleen Petrus zegt er nog wel iets bij. Hij zegt van, ga nou niet met je armen over elkaar zitten wachten tot dat gaat gebeuren. Want eigenlijk moeten al die signalen, die kenmerken, die tekenen die er zijn, die moeten iets doen bij jou. Dan zegt hij in vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? Met andere woorden, ben je klaar om de Heer te ontmoeten? Wat doe je met Jezus in jouw leven? Is het van, nou, ik snap wat er aan het kruis gebeurd is, ik heb gekozen, ik ben gedoopt en weet ik het allemaal. Ik ga netjes naar de kerk, dus ik ben er klaar voor. Maar is dat de manier van klaar zijn voor het ontmoeten van Jezus? Of is het iets van, wat doe je met wat jij hebt ontvangen? Wat deel je ervan uit? Wat is er te zien door de mensen om je heen daarvan? Of hou je dat helemaal binnen en is het een beetje zoals Paulus schrijft in de Galatenbrief van, ja jongens, mooi luisteren, jullie zijn mijn broers en zussen, maar eigenlijk moet ik jullie beschouwen als mensen die de Heer nog niet kennen. Want jullie leven er maar een beetje op los. Jullie doen gewoon de dingen net zoals de mensen in de wereld. Eigenlijk klopt dat niet. En dat is eigenlijk een beetje ook wat Petrus hier zegt. En als we dan verder kijken naar vers 14. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En dan gaat het er niet om, hè, dat wij nu ineens van, oké, dus ik moet zelf allerlei dingen gaan doen. Ik mag niet vloeken, ik mag niet liegen, ik mag niet dit, ik mag wet bezig en zo. Richt je op Jezus. Want als je je op Jezus richt, komt die wet vanzelf wel. Want als je je op Jezus richt, dan ga je niet vloeken, dan ga je niet liegen, dan ga je niet moeilijk doen. Vanuit jezelf gaat dat niet lukken. Maar als je kijkt naar Jezus, en dat is wat Petrus hier bedoelt, dat je kijkt naar Jezus. En van daaruit, zeg maar, zoals hij dat zegt, hè, onbevlekt en smetteloos bevonden wordt door hem. En dan staat erbij in vrede. En in vrede betekent de vrede heeft gegeven. Want door Jezus heeft hij vrede gegeven. Voor ieder mens. Het is alleen, wat doe je ermee? Pak je het aan of wijs je dat af? Er staat nog een bijzonder dingetje in dit stukje. En dat staat in vers 12. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Eigenlijk is dat niet helemaal, helemaal goed vertaald. Want als je naar de grondtekst toe gaat, dan staat er eigenlijk van, als je nou op de manier bezig bent, hè, zoals ik net noemde, hè, dat je kijkt naar Jezus, dat je dus Je leven richt op Jezus en op die manier leeft, dat het zichtbaar is voor de mensen om je heen, dan ga je er de wederkomst van Jezus bespoedigen. Dus blijkbaar hebben we daar iets van invloed op. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat heeft iets in zich van bespoedigen. Wij kunnen dus op de een of andere manier, als wij Jezus zichtbaar laten zijn in deze wereld, kunnen wij de wederkomst van Jezus bespoedigen. Wauw. Heb je daar al eens over nagedacht? Misschien heb je het al eens gehoord, misschien hoor je het voor het eerst. Maar ik vind het fantastisch dat op de een of de andere manier, dus God ons gebruikt in zijn tijdmaat, van oké, als ik zie dat het hun menens is, ga ik daar rekening mee houden. Dat is gaaf. Tenminste, ik vind het gaaf. Ik vind het, ja, dat God rekening houdt met wat wij doen, hoe wij leven. En zegt van oké, geweldig wat er gebeurt allemaal op die wereld. Ik ga hier weer terugkomen. Want ik kan mijn tijd kan ik vervroegen, om het maar eventjes plastisch uit te drukken. Mooi is dat, om dat te zien, hoe God ook in zijn woord die dingetjes zeg maar inbakt. Er is nog heel veel meer te zeggen over dit gedeelte, maar ik ga stoppen. Het geduld van God is genadetijd. Hè? In vers 15, en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Genadetijd. Hij wacht en hij wacht en hij wacht. Want ik wil die er nog bij hebben en die wil ik er nog bij hebben en die wil ik er nog bij hebben. En dat is dat samenspel met God. God wil dat iedereen tot bekering komt. Nou, dat kan hij doen met een knip van zijn vingers en zeggen van huppakee, iedereen komt gewoon tot bekering. Maar ja, dan gaat hij tegen zichzelf in, want hij heeft ieder mens geschapen met eigen vrije wil. Maar hij zegt van, weet je, ik heb wel een legertje hulpjes die daarin kunnen helpen. Die daarin bezig kunnen zijn. Dus als zij nou al die mensen die ik zo graag wil dat ze erbij komen, gaan benaderen, dan kan ik dus ook eerder terugkomen. Mooi hè, hoe dat in elkaar steekt, hoe dat werkt. En dan sluit Petrus dat stukje af met, dat noemt hij in zijn brief natuurlijk vaker, maar hij noemt het hier opnieuw weer. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, dus al die dingen die hij al geschreven heeft, wees op uw hoede. Wees op uw hoede. En niet in de zin van, nou moet ik bang zijn voor God of zo. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Wees op uw hoede, waarom? Zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Even daarvoor heeft hij geschreven hè, over de brieven van Paulus. En dan schrijft hij ook van, ja, sommige dingen zijn wel een beetje lastig in de brieven van Paulus. Nou, dat vinden wij ook wel, hè. Zulke zinnen soms, dat je denkt van, wat staat er nou eigenlijk? Petrus worstelde daar dus ook al mee. Hij zegt maar, het gevaar wat daarin zit, is dat er een aantal van jullie kunnen zijn, die zeggen van, maar ik weet hoe het in elkaar steekt hoor. En die gaan daar een bepaalde theologie ombouwen, en jullie denken van, dat klinkt leuk. En we hobbelen er zo achteraan. En dat gaat heel sneaky, hè. Dat gaat heel sneaky. En daarom is het belangrijk dat we zelf met het woord van God bezig blijven. En zelf toetsen wat anderen zeggen of vinden. Dus ook wat ik zeg, moet je zelf toetsen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is jullie verantwoordelijkheid. En als ik dingen verkeerd gezegd heb, dan hoor ik het graag. Want ik wil ook leren. We zijn allemaal aan het leren. Toetsen wat je hoort, toetsen welk onderwijs je krijgt. Zodat je niet afvalt van je eigen vastheid. En dat is het kruis. Het kruis is onze vastheid. Dat omarmen we, dat omklemmen we. Van daaruit bezig zijn. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Als we bij elkaar geen groei zien, gaan we dood. Want als je gewoon normaal niet eet, dan wordt het ook steeds slechter met je. Een paar dagen kan je wel zonder eten. En je kan maar 2 of 3 dagen geloof ik zonder drinken. En dan wordt het wel heel kritisch allemaal. Maar zo is het geestelijk ook. Als je dit boek dichtlaat, als je daar niks mee doet, ga je geestelijk dood. Heel simpel. Klinkt misschien even heel cru, maar zo is het wel. En niet alleen Petrus, maar heel veel schrijvers van de Bijbel, die geven aan dat groei nodig is. En een groei krijg je alleen maar door dit boek te pakken, dat open te doen, te lezen, te lezen, te lezen, te lezen. Het woord eten, als het ware. Sommige profeten die kregen dat zelfs van, die kregen van, hier, eet. Ze moesten het fysiek eten. Dit geeft overleving. En verder niks. Onze westerse systeempjes niet, onze eigen ideeën niet. Allemaal, tijdelijk kan het goed gaan, maar het is op een gegeven moment afgelopen. Maar als je dit eet, als je hiermee bezig bent, dan leef je. En dan kom je steeds dichter bij Jezus. Nou, laten we een moment nemen om gewoon even voor onszelf daarover na te denken. Van oké, waar sta ik zelf? Hoe kijk ik zelf naar alles? Heb ik dat toekomstperspectief wat God hier in zijn woord heeft geopenbaard? Of heb ik zoiets van, nou ja, het is een beetje blauw-blauw, laat maar. Dat zal mijn tijd wel even uitduren. En dan weet je welke keus of welke stap je daar voor jezelf in moet zetten. Laten we een moment stil zijn. Vader God, ik dank u voor het woord wat u ons gegeven hebt. Een prachtig boek waar zo ontzettend veel over u in staat. En waar we zo ontzettend veel uit kunnen halen over wie u bent. Maar niet alleen over wie u bent, maar ook met het doel waar u als het ware naartoe aan het werken bent. Vader, help ons om gewoon in ons eigen leven te kijken en ook om ons heen of we die kenmerken herkennen van waar u mee bezig bent. Heer, ik ben ervan overtuigd dat u in een ieder van ons bezig bent. Want u wil dat we tot bloei komen. U wil dat we tot ons doel komen. En dat geldt voor iedereen, is dat verschillend. Maar u wilt ons aan uw hart sluiten. En ik bid, Vader, dat we de komende tijd, als we daarover nadenken, mee bezig zijn, als we uw woord openen, dat u ons gewoon dingetjes laat zien. Heer, want zo werkt u. Raak ons hart, Vader. Laat ons uw hart voelen, hoe u naar deze wereld kijkt. En dat we niet meer onbewogen voorbij lopen aan dingen. Maar dat we geraakt worden met de passie. En de bewogenheid die u zelf hebt. Help ons, Heer, om ons hart daarvoor open te stellen. En ons hart niet gesloten te houden. Heer, we prijzen uw naam. We loven uw naam. Omdat u zo ontzettend goed bent. Dat hebt u laten zien door dat kruis van Jezus. Heer, we hebben misschien gebeden uitgesproken naar u in ons hart. En we mogen weten dat die gebeden, dat die ook bij u zijn aangekomen. En ik bid, Vader, dat u daar ook in tot uw doel komt. Dat u datgene gaat doen daarmee wat nodig is. Geloofd en geprezen zij uw naam.